Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 147, het zesde vers, willen wij ter voortzetting van de dienst gaan zingen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijne hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 147 vers 6. Luisteren we ook deze zondag met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. En En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Habakkuk, het derde hoofdstuk, en daarvan vers 1 tot en met 19. Habakkuk 3, vers 1 tot en met 19 is de schriftlezing naar de wet des Heren en Psalm 51, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezen u Habakkuk 3. Een gebed van Habakkuk, de profeet op zich genoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbogenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traat gij door het land. Met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Gij doorboordert met zijn staven het hoofd zijner dorpslieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgenen zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk. Dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte, en hij zal mijn voeten maken als der hinden, en hij zal mij doen treden op mijn hoogte, voor de opperzangmeester, op mijn neginoot. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we gaan luisteren naar Habakkuk 3, het tweede vers. Daar luidt Gods woord in de tekst: Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn, gedenk des ontfermens. Tot zover de tekst. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, grote, machtige, eeuwige God in de hemel. Wanneer wij deze morgen voor uw aangezicht naderen in het gebed, dan past het ons om ons voor u te buigen in verootmoediging. Laten we dat mogen doen, niet alleen met de belijdenis van onze lippen, maar boven alles in de gestalte van ons hart. We bidden, Heere, of u ons alles wil geven wanneer we tot u naderen. Geef ons eerbied. Geef ons ootmoed. Geef ons verwachting van u. En geef dat we al onze begeerten door bidden en smeken met dankzegging bij u bekend mogen maken. Heere, u weet wat ons in deze ogenblikken bezighoudt, hier in de kerk of thuis meeluisterend. U kent de omstandigheden van ieders leven. En we dragen heel bijzonder degene die het moeilijk hebben aan u op. We bidden, Heere, voor de eenzamen onder ons. Degene die rouw en verdriet kennen. Degene die weten van lege plaatsen, misschien nog maar heel kort geleden gekomen. Heere, wil u te midden van het gemis en het verdriet uw woord laten klinken in ons hart. En wil u ons kracht en sterkte geven om verder te gaan. Ook wanneer we misschien bij onszelf geen kracht vinden en niet weten hoe het verder moet. We bidden, Heere, of u wil gedenken aan de zieken van de gemeente, door ernstige of door in onze ogen minder ernstige ziekte beperkt of geveld. Heere, wil u beterschap en herstel geven als dat mogelijk is. En bij u zijn alle dingen mogelijk. Maar ook als het met uw heilige wil in overeenstemming is. We bidden, Heere, of u boven alles wil geven dat omstandigheden van ziekte mogen worden geheiligd aan ons hart. Dat we te midden van de ziekte naar u de Heere mogen vragen en mogen zoeken naar datgene wat nodig is om de eeuwigheid te kunnen aandoen. Heere, laten daarvoor ook de kleine en in onze ogen onbetekenende ziekte mogen meewerken, maar niet minder ook de ernstige ziekte. Het zou kunnen zijn dat we juist bij het ouder worden en bij de afbraak van ons lichaam zo in beslag worden genomen dat het menselijkerwijs niet eens meer mogelijk is om toe te komen aan onze ziel. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk en wij bidden, geef aan onze jonge mensen dat ze u mogen zoeken in hun jonge jaren, in hun goede jaren. Maar geeft u aan onze ouderen ook wat nodig is om u de Heere te zoeken. Heere, wij bidden voor degene bij wie het om psychische reden moeilijk is en u weet ook van die omstandigheden af. Wilt u behandelingen, therapieën, gesprekken, medicijnen zegenen? Heere, gedenk aan het midden, in het midden van onze gemeente aan alle zorgen die er kunnen zijn. We duiden het vaak zo aan, de ziekte van het lichaam en de zorgen van onze geest en de rouw en het verdriet, maar er is nog zoveel meer waardoor ons leven moeilijk kan zijn. En Heere, u weet ook van die dingen die wij misschien maar heel moeilijk onder woorden kunnen brengen of die we zelfs niet eens van elkaar weten. U bent de grote kenner van alle levens en van alle harten. Geeft u wat nodig is als wij op onbegrepen en donkere wegen gaan. En Heere, als ons natuurlijke hart zo gehoor kan geven aan de woorden van Jobs vrouw, zegen God en sterf. Heere, bewaar ons ervoor en geef u zoveel hartvertederende en hartvernederende genade, dat ons hart tot buigen mag worden gebracht onder u en onder uw wegen en uitgedreven mag worden tot u. Ook in die heel moeilijke en onbegrepen wegen. We bidden, Heere, of u wil gedenken aan de prediking van uw woord deze morgen. Wil u het woord, het oude profetenwoord van Habakuk, zegenen. En als we misschien de woorden hebben aangehoord zonder dat er iets in ons hart beroerd werd, wilt u het dan onder de prediking anders maken? Dat kan niet om iets uit ons, want niemand van ons, uw dienaar niet, de kerkenraad, de gemeente niet, heeft het verdiend dat u vanmorgen uw zegen geeft. Wij hebben het, Heere, ook in de achterliggende week in zoveel opzichten tegenover u de Heere bedorven. Met alles wat we alleen al denken. Met alles wat er alleen al ontbreekt in ons leven. En dan gaan we nog voorbij aan onze woorden en aan onze daden. Heere, vergeef en verzoen de zware schuld die er aan onze kant is. Maar wilt u genadig toch een zegen geven deze morgen? En laat het woord van deze morgen en de prediking van uw woord harde harten mogen verbreken. Wilt u daartoe werken met uw geest? Want zonder uw geest en het krachtige werk van uw geest, dat tegelijkertijd zo verborgen is, zal het woord geen kracht doen. Heere, wij bidden of onder de zegen en door het werk van uw geest de prediking van uw woord ook tot onderwijs mag zijn in verwarrende tijden. U weet van de vragen die er op ons af kunnen komen. Laat het woord ook een kompas mogen zijn, te midden van alle berichten die ons bereiken over wat er gaande is in deze wereld en in ons land. En misschien dat er in ons eigen leven wel zoveel zorgen zijn en zoveel moeite, dat we aan de zorgen in ons land en de zorgen wereldwijd niet eens toekomen. Maar ook dan bidden we van u. Laat het woord van deze morgen gezegend mogen worden. Heere, laat onze jonge mensen, jongeren van 14, 15, 16 jaar of wat ouder, mogen knielen naast Habakuk. Deze zondag. En laten ze de woorden van Habakuk met hun hart mogen overnemen. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud het in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk aan uw ontfermen. Heere, laat dat gebed in ons midden, onder ons gevonden mogen worden. Dat bidden we ook voor degenen die thuis meeluisteren. U kent hun omstandigheden en wil u ze opzoeken op de plaats waar ze zijn. Sterk en help zo. Geef wat nodig is in het spreken. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Bedragen de broeders van de kerkenraad, onze organist en onze koster aan u op. Wil ons horen om Christus wil. Amen. Psalm 74, het tweede en twaalfde vers willen we zingen. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. En vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. 2 en 12 van Psalm 74. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, diaconie en algemene kostenkerk. U kunt uw gaven geven bij de uitgang en de Heere zegene u en uw gaven. Hoe komt gemeente en dominee bij de tekst waar hij over preekt? Heel vaak houden we in onze gemeente in de traditie van de reformatie daarvoor de gedachte van de vervolgstof aan. Een bepaald bijbelgedeelte of een bepaald bijbelboek of delen uit zo'n bijbelboek worden één voor één behandeld. Maar het kan wel eens zijn dat door allerlei gebeurtenissen de gedachten worden gestuurd naar een bepaald woord. Zo was het eigenlijk in de achterliggende week. Ik was voornemens te preken over 2 Korinthe 4, vers 6, vers 7. En alles wat er ter voorbereiding voor de prediking gebeuren moest, was eigenlijk ook wel gebeurd. En toch kwam ik niet los van de woorden van Habakkuk 3, vers 2. In het licht van alles wat er om ons heen gebeurt. En dat is heel veel. Als wij om ons heen kijken in deze wereld. Als wij om ons heen kijken in ons land en onder ons volk. Als we om ons heen kijken in ons kerkverband. En als het over die dingen gaat, dan zijn er altijd twee dingen die ons gemakkelijk kunnen bedreigen. Het ene grote gevaar is dat we ons laten meeslepen door allerlei berichten die eigenlijk geen grond hebben, geen grond van waarheid hebben. Dat zou kunnen, ook in onze tijd. Dat wij horen over dingen die er gebeuren, maar dat we helemaal in een wurggreep van angst worden genomen door dingen die we horen en die eigenlijk niet goed na te trekken zijn, of die ook niet eens een fundament van waarheid hebben. Dat is het ene grote gevaar. Daar moesten we als christenen maar heel erg voor op ons hoede zijn. Zeker wanneer we heel druk bezig zijn met allerlei berichten en allerlei theorieën los van het woord van God. Dat is de ene kant. Maar het andere gevaar is er even goed. Dat we veel te gemakkelijk zouden kunnen aannemen dat het allemaal wel meevalt. En dat alles, wanneer het in ons eigen leven maar enigszins goed gaat, eigenlijk ook geen reden is om ons zorgen te maken. Kijken we wel eens om ons heen en leggen we naast de gebeurtenissen in deze wereld, de gebeurtenissen in het groot en in het klein, wel eens Gods woord en het profetische spreken van Gods woord, want dat moet evenzeer. En dan zijn er wel degelijk in het wereldgebeuren en in ons land veel dingen die ons zouden kunnen verontrusten. Ik noem er zomaar een paar. Als wij geloven, en ik geloof niet dat we er op een andere Bijbelse manier over kunnen spreken, maar als wij geloven dat de Heere een twist met de aardbodem heeft door een virus naar deze wereld te zenden, dat zoveel slachtoffers maakt, en de dingen in ons land enigszins onder controle zijn, maar wereldwijd nog steeds heel veel slachtoffers zijn, is er dan geen reden om daar Gods woord naast te leggen? En als we zien waar de dingen die er gebeurd zijn ons gebracht hebben, ik noem gemeente één voorbeeld. Als een minister van ons land op een IC is geweest, wezen kijken, en hij zegt na afloop van het bezoek, en dat had met één prikkie voorkomen kunnen worden. En nu heb ik het vanmorgen niet over de afweging of we ons laten vaccineren of niet, want daarvan hebben we altijd gezegd, en dat wil ik deze morgen maar herhalen, dat is een afweging die moeten wij allemaal persoonlijk biddend voor Gods aangezicht nemen. En daarin moeten we niet over elkaars geweten gaan heersen. Dat geloof ik vast. Maar als over deze dingen wordt gezegd dat dat allemaal met één prikkie voorkomen kunnen zijn, zodat een mens niet het ziekenhuisbed van een ander bezet houdt, is er dan geen reden om bezorgd te zijn? Als wij zien de genderideologie die over ons land heen spoelt, Is er dan geen reden om bezorgd te zijn? Als we zien op de gebeurtenissen in ons eigen kerkverband, en ik wijd daar niet heel veel verder over uit, maar is er dan geen reden om bezorgd te zijn? Er is heel veel wat er om ons heen gebeurt en waarvan we zouden kunnen zeggen, waar gaat dat naartoe? Wat gebeurt er eigenlijk geestelijk gesproken? Wat is er voor een confrontatie in geestelijk opzicht? En dan is het nodig voor u en voor mij, want wij kunnen heel snel, dan blijf ik maar even bij mezelf gaan redeneren vanuit mijn eigen gelijk en de dingen bekijken vanuit mijn eigen gelijk. Maar dan is het nodig dat we daar Gods woord steeds weer naast leggen, want dat is het belangrijkste. En als er dan dingen zijn die ons reden kunnen geven tot zorg, dan heeft de tekst van vanmorgen eigenlijk toch ook wel een heel beschamende boodschap gehad. Ik wil vanmorgen maar niet al te persoonlijk zijn, maar dat wil ik dan toch nog wel zeggen. Toen de Heere bij deze woorden van deze tekst bracht, toen hoorden we en vanmorgen horen we Habakuk zeggen niet, als ik om me heen kijk in deze wereld, als ik kijk naar de ontwikkelingen van ons land, ons volk, dan heb ik gevreesd. Maar dan hoor ik Habakuk zeggen, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. En daar willen we met Gods hulp naar gaan luisteren. En de Heere geven dat dat ons aller gebed mag zijn of mag worden. We schrijven bij onze tekstwoorden Habakuk, een biddende worstelaar in benauwende tijden. Habakuk, een biddende worstelaar in benauwende tijden. En we letten op drie dingen. Allereerst zien we hem bevend voor het woord van God. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd, zegt het begin van de tekst. In de tweede plaats zien we hem biddend om het werk van God. Dat is het midden van de tekst. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. Maak het bekend in het midden der jaren. En tenslotte zien we hem buigend in de toorn van God. Slot van de tekst. In de toorn gedenk des ontfermens. Dus Habakuk, een biddende worstelaar in benauwende tijden. Allereerst bevend voor het woord van God. In de tweede plaats biddend om het werk van God. En tenslotte buigend in de toorn van God. De woorden van onze tekstgemeente worden vaak aangehaald. En daardoor hebben ze een bepaalde bekendheid, in ieder geval bij sommigen van ons. Maar het is belangrijk om ook voor deze woorden ons af te vragen, in wat voor verband, wanneer werden ze uitgesproken door de profeet? Dan moeten we een ogenblik terug naar de tijd van Habakuk. We weten van de persoon van Habakuk niet zoveel. Een profeet wordt hij genoemd. Maar uit dat kleine profetenboekje dat vanmorgen voor ons ligt, drie hoofdstukken maar, kunnen we afleiden dat Habakuk heeft geleefd betrekkelijk kort voordat het leger van Nebukadnezar kwam en de Israëlieten vanuit Juda ging wegvoeren en de stad Jeruzalem ging verwoesten. Habakuk heeft geleefd waarschijnlijk zo'n 20, 30 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. We zijn dan ongeveer in het jaar 600 voor Christus. En dat was een tijd van groot onrecht. Dat was een tijd waarvan God dat als Habakuk in het Juda en in het Jeruzalem van zijn dagen om zich heen keek, dan zag hij allerlei dingen die hem verontrustten. Kijkt u maar even mee in de eerste verse van dit kleine profetenboek. Habakuk 1, de versen 1 tot en met 4. Daar zegt Habakuk in vers 2, Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. En dat woordje geweld, dat mag u als het ware tussen aanhalingstekens zetten. Habakuk roept, geweld, er is geweld in de stad waarin ik woon. En als u dan nog iets verder leest, vers 3, waarom laat gij mij ongerechtigheid zien? En aanschouwt de kwelling, want verwoesting en geweld is tegen mij over. Er is twist, men neemt gekijf op. Habakuk wil zeggen, in allerlei opzichten geeft de situatie om ons heen zorg. Er is geweld, er is twist, er zijn conflicten, er is verdeeldheid, er is gekijf, er is onrecht. Zo was het blijkbaar in het Juda en in het Jeruzalem van Habakuk's dagen. En waarschijnlijk is het zo geweest dat Habakuk profeet geweest is onder koning Jojakim. Dat was een goddeloze koning onder wiens regering er allerlei dingen mis waren. Maar dan ligt er in datgene wat Habakuk aan het begin van hoofdstuk 1 doet eigenlijk voor ons al een preek. Want Habakuk doet iets anders, nog iets anders dan wat ik aan het begin van de preek deed. Toen heb ik iets van de zorgen die er naar mijn indruk zijn en waarvoor reden is, maar toen heb ik iets van de zorgen aan u verteld. En zo zouden wij met elkaar kunnen spreken, misschien wel heel veel kunnen spreken over alles wat ons zorgen baart. En ik zeg niet dat dat altijd verkeerd is. Maar Habakuk doet iets anders. Habakuk schreeuwt tot God. Vanuit de zorg en vanuit de nood die er is, schreeuwt hij tot de Allerhoogste God. En legt hij de nood van zijn land, van zijn volk en ook al datgene wat hij niet begrijpt. En zelfs datgene waarvan hij zegt, daar vindt onrecht plaats. Hij legt het voor Gods aangezicht neer in een dringende, klemmende roep. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet. Kijk, dat is één van de vragen vanuit Gods woord deze morgen. Doen wij dat? Leggen wij de dingen die ons bezighouden? En ik heb ook beseft bij de voorbereiding op deze prediking. Er zijn in het midden van onze gemeente ook mensen met zoveel zorgen in hun eigen persoonlijke leven. Die komen aan die vragen van hoe is het nou in ons land en onder ons volk en hoe is het wereldwijd niet eens toe. Dat kan ook nog. Maar als dat zo is en als er in uw eigen leven ook misschien wel heel grote zorgen zijn. Maar kennen wij iets van dat de dingen voor Gods aangezicht bekendmaken? Roepen tot de Allerhoogste God. Dat is het eerste wat we moeten weten als het gaat om de achtergrond van onze tekst. En dan krijgt Habakuk antwoord. Want als hij de vraag heeft gesteld en ik geef hem nu maar en ik bedoel het eerbiedig, maar ik geef die vraag nu maar in eigen woorden weer. Heren, als er zoveel dingen gebeuren die niet goed zijn, kijkt u er dan alleen maar naar? Bent u een ledig aanschouwer of grijpt u ook in? Dan geeft de Heere antwoord. In de volgende verse van Habakuk 1. En dan zegt de Heere, dan beperk ik me alleen maar tot het zesde vers. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten de woningen die zijne niet zijn. Daarmee zegt de Heere, Habakuk, ik zal het onrecht, ik zal de goddeloosheid in Juda en in Jeruzalem gaan straffen. Ik verwek het volk van de Chaldeeën. En de Chaldeeën, dat zijn kinderen, de Babyloniërs, dat is het leger van Nebukadnezar. De Heere zegt het al van tevoren. Ik zou het leger van Nebukadnezar sturen naar Juda. En ze zullen de stad Jeruzalem verwoesten. En ze zullen de bevolking van Israël wegvoeren in ballingschap. Ja, en dan geeft dat opnieuw een vraag aan Habakuk. Want u moet dat eens even op u laten inwerken. Stelt u zich nu voor dat u goddeloosheid zou zien of allerlei onrecht zou zien en allerlei verkeerdheid in uw eigen omgeving, in ons eigen land, en u zou dat zo biddend aan de Heere voorleggen en de Heere zou u antwoord geven en de Heere zou zeggen: ik ga dat en dat volk, een wreed volk, een nog goddelozer volk, naar Nederland sturen en ik laat heel Nederland verwoesten. Dat is ongeveer het antwoord wat Habakkuk krijgt. U begrijpt, dan geeft dat Habakkuk opnieuw vragen en worsteling. En een van de belangrijke redenen voor zijn worsteling is: Heere, maar dat kan toch niet dat u een nog goddelozer volk gaat sturen naar Juda, om Juda onder de voet te lopen, om Jeruzalem te verwoesten. Want de Babyloniërs of de Chaldeeën zijn nog goddelozer dan de inwoners van Juda. Dat is het gebed wat u vindt helemaal aan het slot van Habakkuk heen. 1, het slot van vers 13 bijvoorbeeld. Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze? Daarmee bedoelt Habakkuk de Babyloniër, diegene verslindt die rechtvaardiger is dan hij. Waarom zou u zwijgen toezien als die goddeloze Babyloniërs dan komen en ze lopen Juda onder de voet? Heren, wij hebben wel gezondigd, maar zij nog erger. Dat is de worsteling van Habakkuk. En opnieuw, gemeente, en dat is nog een keer een onderstreping van die les die we hebben opgedolven uit het begin van dit profetenboek. Opnieuw, Habakkuk brengt zijn worsteling en zijn vragen voor het aangezicht van God. Zullen wij dat ook doen? Zullen we dat doen als we nog jong zijn en misschien wel heel veel vragen en worstelingen hebben ten aanzien van het hele wereldgebeuren? Zullen we dat doen wanneer we misschien heel veel strijd en worstelingen hebben over wat er gebeurt in ons persoonlijke leven? Maar dat we onze worsteling, onze strijd voor Gods aangezicht brengen. Ik kan niet voor u spreken. Ik kan niet in uw hart, ik kan niet in uw binnenkamer kijken. Maar ik kan wel voor mezelf spreken als ik zeg: dat doen we veel te weinig. Dat doen we nog zoveel te weinig. De dingen aan de Heere bekendmaken. En dan geeft de Heer opnieuw antwoord. Geeft de Heere dan direct antwoord? Dat is ook zo'n les die we zo in het voorbijgaan nog opdiepen uit de tekst, begin van hoofdstuk 2. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Dus daar tekent Habakkuk, kinderen, het beeld van een wachter op een muur die ingespannen tuurt of het al licht wordt of dat er... Hier bedoelt Habakkuk natuurlijk of dat er al licht van boven komt. Antwoord in de duisternis van zijn vragen. Dus daar heeft Habakkuk ook op moeten wachten. Hij tekent zich niet voor niets in hoofdstuk 2 op de wachttoren. Maar dan wel ingespannen wachtend. Dus de Heere kan het ook wel eens zo leiden in een mensenleven dat een mens zijn vragen en zijn worstelingen aan hem bekend maakt en voor hem uitstort. En dat een mens wachten moet op antwoord. Dat is niet makkelijk. Maar het is niet zo dat dat een vreemde weg is in Bijbels opzicht. Habakkuk wacht, maar wel ingespannen. Hij stond op de wachttoren om uit te zien: Heere, wanneer zult u antwoorden? Wanneer zult u spreken? En dan geeft de Heere tweede antwoord, als ik het zo zeggen mag. Het eerste antwoord was: ik zou komen en ik zou het onrecht van Juda en Jeruzalem straffen. Tweede antwoord is: ik zal de Babyloniërs ook straffen. Ik zal ze ook oordelen. En dat staat dan in dat lange hoofdstuk 2. En dan zijn we bij het begin van hoofdstuk 3 en bij onze tekst. Dan begrijpen we eigenlijk ook al, denk ik, iets van het begin van de tekst. Want dan horen we Habakuk zeggen, Heere, als ik uw rede, dat wil zeggen uw woorden, uw spreken, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. En dat kunnen we begrijpen. Dat als God spreekt, dat hij komen zal met het oordeel van de ballingschap en van de Babyloniërs die komen en de stad verwoesten. Als God spreekt, dat hij ook over Babel het oordeel zal laten gaan. Dat Habakuk's hart inboezemt met vrees. Als ik uw rede gehoord heb, als ik uw spreken gehoord heb, als ik uw woorden gehoord heb, heb ik gevreesd. Een bevende Habakuk voor het woord van God. Kennen wij gemeente iets van dat beven voor God? Want dat is een van de kenmerken van mensen die de Heere vrezen, zegt Jesaja aan het einde van zijn grote profetenboek. En de Heere zegt het, dat hij woont bij degene die voor zijn woord beeft. Dat wil zeggen, die een diep ontzag heeft voor de heilige en de rechtvaardige God. Die vreest voor zijn majesteit. Die er, om zo te zeggen, en dat bedoel ik niet snerend, maar die er niet wat lichtjes overheen hobbelt. En die zegt, komt allemaal wel goed. Maar die iets kent van het vrezen voor de God van het woord en het beven voor zijn majesteit. En het beven voor zijn spreken. Dat is niet het enige. Want in dat woord vrezen klinkt ook iets door, en dat weet u waarschijnlijk wel, van vertrouwen, de vrezen des Heren, daar klinkt ook altijd iets in door van het met die vrezen, en met dat ontzag en met dat heilige beven voor Gods majesteit toch weer tot God vluchten. Dat doet Habakuk ook. Hij wendt zich hier niet van God af in vrees. Maar hij richt zich bidden tot God, Heere, met allemaal hoofdletters, God van het verbond, getrouwe. Als ik uw rede, uw woorden gehoord heb, heb ik gevreesd. Weet u wat Habakuk ook doet? Dat is ook nog een lijn die ik zo even aanstip, omdat ik denk en hoop dat die ook van betekenis kan zijn voor mensen in de gemeente. Hij maakt zijn vrees ook aan God bekend. Net zoals we mensen kunnen zijn vandaag die misschien wel bevreesd kunnen zijn over allerlei dingen. Maar hoe nodig is het om de dingen aan God bekend te maken, ook uw vrees. En dan gaat Habakuk bidden. We lezen verder in de tekst. Uw werk, o Heere, dat staat er niet voor niets vooraan. Uw werk. Als Habakuk te zien krijgt en te horen krijgt van de Heere zelf dat, en nu zeg ik het maar heel concreet, dat straks het leger van Babel komt, dat Jeruzalem verwoest wordt, dat de kinderen en dat de kleinkinderen weggevoerd worden in ballingschap naar Babel, dat ze daar 70 jaren lang zullen verblijven midden in een heidense omgeving, dat de tempel er niet meer is. Als Habakuk dat ziet en dat weet, en het echt weet bij God vandaan, dan gaat hij wijzen op Gods werk. Uw werk, o Heere. Wat bedoelt Habakuk met uw werk? Dat is dat werk waardoor God mensen zalig maakt. Dat heeft de Heere, wonder is dat, altijd al gedaan na de zondeval. Daar is hij al mee begonnen op de dag dat Adam en Eva in zonde vielen. Waar zijt gij? Uw werk. Dat is dat werk van God, waardoor hij jongeren van 15, 16 jaar tot bekering brengt in hun jonge leven. Uw werk, dat is dat werk van God, waardoor hij iemand van middelbare leeftijd het hart gaat verbreken, zodat zo iemand gaat roepen tot God en vragen naar God. Uw werk, dat is dat werk van God, waardoor hij in een donkere levensavond van een oudere, die misschien nooit meer dacht dat hij zalig kon worden, hoop gaat wekken in het hart. Uw werk, dat is het zaligmakende, dat is het bekerende werk van God. Dat is wat hij doet om zondaren zalig te maken. En daar legt Habakuk bijzonder zijn vinger bij. Uw werk. Dat is zijn grootste zorg. Bij alles wat er gebeurt. En hoe is dat bij ons, gemeente? Bij alles wat er gebeurt in ons leven aan zorgen, in ons land, in deze wereld. En misschien dat we de zorgen ook wel verschillend taxeren. Dat kan best. Dan moeten we het ook maar niet te snel over oneens worden. En we moeten maar bezorgd zijn om geen verdeeldheid te krijgen. Maar bij alles wat er in onze gedachten kan zijn en bij al onze opvattingen, zijn we gericht op Gods werk. Uw werk, o Heere. En wat vraagt Habakuk dan? Kijkt u maar mee in de tekst. Eigenlijk drie dingen. Het eerste wat we lezen is: behoud dat in het leven in het midden der jaren. Daarmee bedoelt Habakuk dus te zeggen: Heere, behoud uw werk, bewaar uw werk. Dat werk wat u hebt gedaan in harten en levens van jonge mensen, ook in de tijd van Habakuk, ook in die donkere tijd, toen er zoveel zorg was. Heere, behoud het, bewaar het. Laat het niet verloren gaan. Uw zaligmakende werk. Als straks de vijand komt en als het volk wordt weggevoerd, als de tempel er niet meer is. En dat was eigenlijk ondenkbaar voor iemand in Habakuk's tijd. De tempel er niet meer, de dienst der verzoening weg. Maar als dat er allemaal niet meer is, uw werk, Heere, behoud dat in het leven. Bewaar het. Dat is toch ook het leven en dat is toch ook het gebed van degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Heere, behoud uw werk. Bewaar uw werk. Ik ben zo geneigd om af te dwalen. Ik ben zo geneigd om alles te bederven. Als aan mij lag, zou ik alles verliezen. Behoud uw werk in het leven. In het midden der jaren. En met die uitdrukking in het midden der jaren bedoelt Habakuk de jaren die voor ons liggen. De jaren van de verwoesting en de jaren van de ballingschap. Midden in die moeilijke, donkere tijd. Behoud uw werk, o God. Is dat, gemeente, ons gebed? Tweede waar Habakuk om vraagt. En dat kunt u zo niet aflezen aan onze vertaling, maar die woorden: behoud dat in het leven, in het midden der jaren, en dan bijzonder behoud in het leven, dat mag u vanuit de grondtaal ook vertalen met: laat uw werk herleven. Heere, bedoelt Habakuk, en dat klinkt dus ook mee, en dat is het tweede waar hij om vraagt. Niet alleen bewaring van het werk wat God gedaan had, maar ook: Heere, wat u vroeger gedaan hebt. De wonderen die gij hebt van ouds gedaan, laat dat werk herleven. Geef midden in die donkere en moeilijke tijd een geestelijke herleving, een geestelijk ontwaken. Wekt u dode zondaren op, geestelijk gesproken. Maakt u ze levend. Geeft u een herleving, geeft u een roepen tot God. Dat is dus het tweede, het gebed om geestelijke herleving. En wat is dat ook nodig, gemeente? Zouden we dat ook niet veel meer moeten bidden en veel meer moeten vragen? Heere, geeft u een geestelijke herleving. Ik las vanmorgen nog een klein stukje in een boek met verslagen van geestelijke opwekkingen. Revivals, zoals de titel van het boek het zegt. En toen las ik het verslagje van een opwekking in het jaar 1630, onder de prediking van dominee John Livingstone. Hij is uiteindelijk naar Rotterdam gekomen en hier overleden in de Schotse vluchtelingengemeente. Maar hij preekte in het jaar 1630 in het Schotse plaatsje Shots. Klein gehuchtje. De zondag ervoor was het bediening geweest van het heilige avondmaal en naar de gewoonte van die tijd was er maandagochtend nog een dienst. Daar namen de mensen trouwens ook vrij voor. De mensen zouden zich gaan verzamelen in het open veld, want in het kleine kerkje van Schots was er geen plaats voor al die mensen. Het weer was niet zo heel goed, al was het juni als ik me niet vergis. En dominee Livingstone was om een uur of 8, 9, zo beschrijft hij later zelf, al op het veld. Toen was er nog niemand. En hij schrijft: ik was bijzonder terneergeslagen. En ik had eigenlijk geen enkele verwachting. Moet u nagaan. En eigenlijk zag hij het op dat moment niet zitten om ook maar te gaan preken. En toch, hij wist, de mensen zouden komen en er moest gepreekt worden. En hij preekt over Ezechiël 36. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vlezen hart geven. Dat was zijn tekst. En hij had een poos gepreekt, klein uur. En hij was aan de afronding van zijn preek. En toen begon het te regenen. En hij zag hoe de mensen daar in het open veld jassen pakten en die hielden ze boven hun hoofd en ze stonden te schuilen. En toen was het alsof Gods geest deze prediker op een bijzondere manier aangreep. En er kwam in zijn hart een grote bewogenheid met de mensen die daar stonden. En hij zei het tegen de mensen, dringend waarschuwend: als u nu al zo schuilt voor wat regendruppels. En hij stond zelf ook in de stromende regen. Als u nu al zo schuilt, hoeveel meer hebt u schuiling nodig voor de toren van God, als die over u komt en u onverzoend bent? En hij drong aan en hij bleef aandringen in de prediking. En hij legde de roepstem van God aan de harten van de mensen. En op die maandagmorgen kwamen er, zover mensen dat kunnen zien en kunnen tellen, 500 mensen tot bekering en tot geloof. God gaf een revival, een herleving. God gaf verhoring van het gebed van Habakkuk. Heere, uw werk verlevendig, dat behoudt dat in het leven, maar dat betekent ook: doe het herleven, geef een herleving, werkt u krachtig. En onthoudt u het goed, God gaf het in weerwil van de zwakheid van mensen en een prediker die daar 's ochtends stond en die dacht: hoe moet ik ooit preken? En diezelfde dominee Livingstone, en dat trof me eigenlijk heel erg, die stond een week daarna ergens op een preekstoel. En hij zei: ik had aantekeningen gemaakt van wat ik preken zou. Ik had me voorbereid. En ik wist eigenlijk niets meer. God moest me laag aan de grond houden. Kijk, gemeente, waar wij het van moeten verwachten, en dat is de grote les, dat is van het werk van Gods geest. En daar moeten we dringend, biddend om verlegen zijn. Ik zei u al, ik had eigenlijk het voornemen om te preken over 2 Korinthe 4, vers 7. Wij hebben deze schat in aarden vaten. En onze ogen mogen en moeten nooit gericht zijn. Onze verwachting mag en moet nooit zijn van het aardevat. Want dat kan vervangen worden en dat kan een keer breken. En dat zal een keer breken. Maar laat het onze mogen gaan om de schat van het woord, van het evangelie. En de Heere geven zijn werk in het midden van de jaren. We gaan er eerst biddend bij zingen, Psalm 90, 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. 90, vers 9. Zagen Habakuk biddend om het werk van God. En hij vroeg, Heere, bewaar uw werk. Behoud uw werk in het leven. Hij vroeg ook, Heere, verlevendig uw werk. Geef een opwekking. En hij vraagt ook, maak uw werk bekend. Zo lezen we nog een stukje verder in de tekst. Maak het bekend in het midden der jaren. Ja, want God kan werken, maar de Heere begint doorgaans te werken in het verborgene. Daar mogen we ook niet aan voorbij gaan. Het is natuurlijk groot wat we zojuist hoorden van een opwekking die daar plaatsvindt in zo'n schotsplaatsje. Het is groot als de Heere zijn werk laat zien, maar de Heere begint zijn werk zo vaak in het verborgene. Het zaad dat in de aarde valt, dat gaat daar eerst ontkiemen en wortels schieten en dan komt het op in de hoogte, toch? Daarom moet er gezaaid worden met verwachting van de Heere en moet het zaaiwerk ook in de hand van de Heere gegeven worden, maar dan toch wel met dit gebed, Heere, maakt u het ook bekend. Maakt u het bekend in de harten van mensen en maakt u het bekend in de levens van mensen. Denk aan Elia, die dacht dat hij alleen was overgebleven. Het werk van de Heere was in zijn dagen heel verborgen, het was er wel, ik heb doen overblijven 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Ze waren er wel, maar Elia zag het niet. Heere, maak het bekend in het midden der jaren. Dat is Habakkuk's gebed om het werk van God. Is dat gebed verhoord? Denkt u maar eens na over de periode van de ballingschap. Is het toen Gods werk geweest? Heeft de Heere toen een herleving gegeven? Is hij beginnen te werken ook in die donkere tijd? Ja, de Heere heeft gewerkt ook in de tijd van de ballingschap. Ik zie daar in Babel jonge mensen, Daniel met zijn 3 vrienden. Ze zijn staande gebleven, midden in een goddeloze omgeving, in het midden der jaren, om het te zeggen met de tekst. En ze hebben Gods naam beleden en God heeft zijn werk bewaard en hij heeft hen behouden. En God bracht ze bij zijn woord. En in Daniel 9 vinden we een oud geworden Daniel nog knielend en buigend bij datzelfde woord van God. De Heere heeft het willen doen op het gebed in het midden der jaren. Laat dat ons mogen aansporen om dit te bidden. Ook in uw persoonlijke leven als u mag weten van het werk van God. En als alles misschien ook zo ingezonken is, zo door kan zijn, dat u het zelf ook nodig hebt in uw persoonlijke leven, dat de Heere het verlevendigt. Dat de Heere de regen van zijn geest laat neerstromen op de uitgedroogde akker van uw ziel. Of als u vanmorgen moet zeggen, gemeente, dat u dat werk van God nog mist in uw leven. Dat er wel veel werken van uw eigen ongerechtigheid zijn, maar dat werk waar het op aankomt, dat is er niet. Dan is er toch alle reden om die dorre uitgedroogde akker van uw ziel voor God in het gebed te leggen en te zeggen, Heere, geef u stromen op het droge. Dat is de belofte die de Heere deed in Jesaja. Ik zal stromen geven op het droge. Water aan de dorstige. En dan slot van onze tekst. In de toorn gedenk des ontfermens. Onze derde gedachte, Habakkuk, buigend in de toorn van God. Dan moeten we die woorden nog even goed lezen. Dan begin ik eerst met die 3 woorden aan het begin van het slot. In de toorn. Daarmee bedoelt Habakkuk dus die oordelen van God die zullen komen. In de toorn. God zal het oordeel niet inhouden. De Heere zal de Babyloniërs zenden en Jeruzalem zal verwoest worden. En de tempel zal in puin gelegd worden. En de Israëlieten zullen worden weggevoerd. God zal komen met zijn oordeel. En in dat oordeel proeft Habakkuk de toorn van God. In het Hebreeuws staat er een bijzonder woord dat de betekenis heeft van beven of van trillen. Daar moet u eens even over nadenken. Dat wil dus zeggen dat de Heere geen onbewogen God is. Maar dat Gods toorn, wat is dat eigenlijk Gods toorn? Dat is zijn heilige haat en afkeer van de zonde. Van iedere zonde. Dat is het feit dat hij vanuit zijn heiligheid niets anders wil dan de zonde wegdoen. Gods toorn tegen de zonde. Dat betekent dus, en dat is een van de kanten van de toorn ook, dat hij die zonde moet en wil straffen. En die toorn bidt Habakkuk niet af. U hoort hier niet dat Habakkuk zegt, Heere, u hebt dat wel gezegd, dat u zou komen met uw oordeel over Juda en over Babel. Maar wil u dat toch alstublieft niet doen? Wil u die toorn maar helemaal inhouden? Habakuk bidt de toorn van God niet af. Vandaar dat ik zei, Habakuk buigt aan het slot van onze tekst. Habakuk buigt in het besef, Heere, uw oordeel is verdiend. Habakuk heeft gebeefd. Hij zegt dat niet goedkoop, hij zegt dat niet makkelijk. Hij heeft gebeefd bij het woord van God. Maar hij buigt ook in de toorn van God. Heere, die toorn is rechtvaardig, die toorn is verdiend. Maar hij bidt er ook iets bij. Dat buigen is een buigen in de toorn van God, maar ook een buigen aan het hart van God. Heere, in de toorn gedenk des ontfermens. Heere, denk in die toorn, als u komt met uw oordeel, toch aan uw ontferming. En dan gebruikt Habakuk nog een heel sprekend woord. Want het woord wat in de grondtaal gebruikt wordt voor ontferming is bijna hetzelfde. En qua betekenis in alle opzichten verbonden aan het Hebreeuwse woord voor de moederschoot. De baarmoeder. Dat is bijna hetzelfde woord. Heere, gedenk aan uw ontfermen. Dan gebruikt Habakuk een heel teerbeeld. Die plaats waar een moeder haar kind draagt. Die plaats waar een moeder haar kind draagt en koestert onder haar hart. Die plaats waar een kind als de Heere het wel maakt ook veilig is. En beschut is. De baarmoeder, de moederschoot. Dat beeld, dat gebruikt Habakuk, Heere, diezelfde ontfermende liefde, die je moeder als het goed is heeft voor haar ongeboren kind, wil u zo in tere zorg en in tere ontferming zorgen voor ons. In de toorn gedenk aan uw ontfermen. Wil u ons zo een veilige schuilplaats geven? Wil u ons zo behoeden en beschutten? Wil u zich zo ontfermend over ons neerbuigen? Dat is wat Habakuk ten diepste vraagt. Ziet u, gemeente, hoe Habakuk God vraagt of hij reden wil nemen uit zichzelf? Habakuk had aan zijn eigen kant niets over, aan de kant van het volk niets over. Ze hadden het verzondigd. Habakuk kon naar recht de toren van God ook niet afbidden. Die was verdiend. Maar Habakuk wijst ook op wat er in het hart van God ook is. Daar is de toren van God over de zonde, waardoor de Heere de zonde niet verdragen kan. Maar daar is in Gods hart ook ontferming, tere liefde. Waarmee de Heere zich ontfermen kan over door zondige, in zonde gevallen en door zonde bedorven mensen. En op die heilige eigenschap van God, zijn ontferming, doet Habakuk biddend een beroep. Zo had de Heere zich ook bekend gemaakt met dat woord, dat hij een ontfermend God is, dat hij een God van barmhartigheid is. En daar grijpt Habakuk, en dat is het geloof van Habakuk, daar grijpt Habakuk de Heere in aan. Hij zegt, Heer, al is die toorn verdiend, maar u bent toch ook een God van ontferming? Wilt u dan in de toorn aan uw ontferming denken? Kijk, en dat is een gebed dat ten diepste uitloopt op die plaats waar de toorn van God en de ontferming van God elkaar hebben gevonden. En het meest zichtbaar worden. Weet u waar dat is? Jongeren, ouderen, weet u waar dat is? Waar Gods toorn en Gods ontferming allebei het meest zichtbaar zijn geworden. Dat is op Golgotha. waar Christus heeft gehangen, beladen met de schuld van schuldige zondaren die de toorn verdiend hebben. En daarom, omdat hij de zonde droeg, moest hij ook de toorn dragen. En die toorn van God is in zijn volle kracht op Gods eigen zoon aangekomen. Daarom is dat lijden van Christus aan het kruis ook zo aangrijpend zwaar geweest. Zo zwaar dat de mens het niet eens dragen kon. Dat de goddelijke natuur van Christus zijn menselijke natuur nog moest ondersteunen. Anders had Christus die toorn nooit kunnen wegdragen. Maar die toorn is op Christus aangekomen. En Christus heeft die toorn gedragen en weggedragen in plaats van schuldige zondaren. En op grond van zijn werk kan God doen waar Habakkuk om vroeg aan het slot van onze tekst. Kan God aan zijn ontferming denken? In de wonden van Christus, in het hart van Christus, heeft God als het ware, zegt een andere Schotse schrijver, een kanaal geopend, een bedding gegraven, waardoor zijn ontferming straatarme zondaren kan bereiken. Daarom, gemeente, loopt de prediking van het gebed van Habakkuk ook deze morgen uit op de meerdere van Habakkuk. De Heer Jezus Christus, die de toorn heeft gedragen en doordragen en weggedragen. Bedenk het wel, kind van God, dat was de toorn van God tegen uw zonde. Dat God de zonde niet ongestraft wilde laten, eer hij ze had gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Maar nu is er op grond van zijn werk nog ontferming voor degene die door het geloof tot hem uitgaan, tot deze schuilplaats uitgaan. En die schuilplaats wordt u tenslotte gepredikt, gemeente. In de wonden van Christus is een schuilplaats te vinden voor de grootste van de zondaren, ook in benauwende tijden. Ook als uw hart met vrees bezet is, zult u daar boven alles op gericht zijn. Laten we daar boven alles op gericht zijn. Met alles wat er ook de komende tijd aan berichten op ons afkomt. En het zou best kunnen, en ik wil u niet bang maken, maar het zou best kunnen dat er een heel aantal dingen zijn die niet zo meevallen als mensen vandaag de dag soms denken. Het zou best kunnen zijn. Bijbels gezien is er niet zoveel reden voor een heel rooskleurige toekomstverwachting. Dat geloof ik niet. Dan moet u de Bijbel wel heel vreemd lezen als het gaat om deze wereld. Om het leven in deze wereld. Maar als er heel veel op ons kan afkomen, zullen we onze veiligheid zoeken in die enige schuilplaats die er is in Christus, op wie de toorn is neergekomen. Mensen die het moeten zeggen vanmorgen: Heere, die toorn, die heb ik verdiend. Mijn leven verzondigd, kan voor u niet bestaan. Als ik zie op mijn werken, Heren, dan is alles tekort. En dan is er geen reden dat u me in genade zou kunnen aannemen. Maar zulke mensen die niets hebben, ze worden vanmorgen nog geroepen. Ze worden nog genodigd om uw veiligheid, om uw schuiling te zoeken bij Christus Jezus. Waar zult uw gemeente anders veilig zijn? Als eenmaal, en dat mag in de prediking van Gods woord niet verzwegen worden, maar als eenmaal de toorn van God over deze wereld komt en alle vijanden van Christus gestraft zullen worden, waar zult u blijven? Als wij al kunnen schuilen voor wat kou, voor wat regen. Waar zult u veilig zijn op die dag dat de mensen zullen roepen: bergen val op ons en de heuvelen bedekt ons? Waar zult u veilig zijn als de grote dag van de toorn van het Lam, zoals Openbaring het aanduidt, gekomen is? En u hebt uw veiligheid niet heden gezocht in die enige veilige schuilplaats Christus? Waar zult u dan moeten blijven? Dan is er geen schuilplaats meer. Dan is er geen genadetijd meer. Dan is er geen halve minuut meer om tot bekering te komen. Dan is het voor eeuwig te laat. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. En wat u dan ook ontbreekt, het is alles bij de Heere te verkrijgen. Hij is de grote profeet die u onderwijs kan en wil geven in alles wat u niet weet. Vouw hem dan toch te voet. Hij is die grote priester die de schuld van schuldigen volkomen kan verzoenen voor God. Hij is die grote tussentredende hoge priester die kan bidden voor biddeloze mensen die niet bidden kunnen. Hij is die grote koning die de onmacht en de hardheid van het hart en de vijandschap en de tegenstand kan verbreken. En die vijanden van de koning op de knieën kan brengen met één pijl van zijn liefde. Bij hem is werkelijk alles. Daarom, gemeente, wat dunkt u van deze Christus? Amen. Heere, zou u die vraag op ons hart zo willen laten wegen, waar we niet anders mee kunnen, dan naast Habakuk neerknielen en met hem instemmen: Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven en verlevendig het in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, maak het bekend ook in mijn hart. Maak het bekend ook in mijn leven, in de toorn. Gedenk aan uw ontferming. Heere, zegen uw woord, pas het toe, predik het na. Werk het uit. Breng ons vanmiddag weer samen. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Schenk uw bewaring om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.